zal samen met u lezen uit het boek Job, het 19e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 29. Job 19 vanaf vers 21 tot het eind. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, o gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of ze in een boek ook werden ingetekend, dat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem, nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, opdat gij weet dat er een gericht zij. Tot zover. We zullen samen eerst bidden. Heere, we komen tot u in het gebed aan het begin van deze contactdag van de stichting Winst uit Verlies. U hebt ons hier samengebracht. Anderen konden niet komen vanwege een ziekte die wellicht dat voornemen hebben gehad. Wij mogen hier samenkomen om met elkaar stil te staan in het bijzonder bij uw woord. Want Heere, mensenwoorden schieten zo vaak tekort in de moeitevolle omstandigheden van het leven. Maar uw woord leert ons ware troost. Uw woord wijst ons op de enige troost in het leven, in het sterven, naar ziel en naar lichaam beide. En geef dan, Heere, dat we uit dat woord van u ook vanmorgen troost mogen putten. Ook als we zelf bezet zijn met zo'n ernstige ziekte. Ook als we daarin meeleven met degene die ons lief en dierbaar zijn. Want dan weet u wat in ieder van ons nodig heeft. En bewaart u, Heere, voor opstand. Maar geef de genade van de onderwerping die rust geeft. En dat we er iets van zouden mogen verstaan, dat al wat u doet, dat zal tot in de eeuwigheid zijn. Daar is niet toe te doen, daar is niet af te doen, maar u doet dat opdat we zouden vrezen voor uw aangezicht. En wat komt er telkens weer openbaar, dat het zo waar is wat uw knecht Mozes heeft geschreven. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet, en wij vliegen daarheen. En wat een voorrecht als we dan door genade mogen weten dat we Job mogen naspreken: ik weet, mijn verlosser leeft. Dan gaat het, ondanks alle moeite, ondanks al de zorgen, ondanks de pijn en het verdriet, dan gaat het toch goed. Want dan gaat het naar de eeuwige heerlijkheid. En dan zal het eens waar worden dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die eenmaal geopenbaard zal worden. En we kunnen dat niet altijd bezien. Er kunnen er zoveel vragen zijn, kunnen er zoveel raadsels zijn, kunnen er waarom zo in het hart komen. Maar Heere, dat u dan eens antwoord zou willen geven vanuit uw woord. Sterk degene die ziek zijn. Wilt u de middelen zegenen die gebruikt worden? Wilt u daartoe ook de doktoren gedenken, die ook in soms moeitevolle omstandigheden beslissingen moeten nemen? voor al of niet behandelen. Geeft u ze licht en wijsheid. En doe ze maar van u de Heere alleen verwachten. Heere, gedenkt u aan hen die korter of langere tijd geleden een echtgenoot of echtgenoten moesten verliezen. Waar de band die u zelf gelegd hebt werd doorgesneden. O, wilt u troosten en sterken, Heere. En wilt u die lege plaats die er gekomen is maar met uzelf vervullen. En betonen dat u van hun verdriet, van hun gemis af weet. U aanschouwt ook de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. En zo leggen we al die noden en al die zorgen voor u de Heere neer. Heere, gedenkt u ook aan de secretaresse van de stichting, van het bestuur, van wie we horen dat ze ook een behandeling moet ondergaan. Dat ze ook de boodschap kreeg dat ze ernstig ziek is. O, wilt u ook haar sterken en uw hulp, uw bijstand niet onthouden. En wil ze nog sparen en bewaren voor degenen die haar lief zijn. We bevelen u het bestuur van de stichting. Geef licht en wijsheid om te doen wat gedaan kan worden om zo met elkaar te dragen wat u te dragen geeft. Om daar met elkaar over te spreken. Om elkaar tot een hand en tot een voet te mogen zijn. Een wonder, Heer, en een groot voorrecht dat u dat geeft. En wat ook zo kan helpen om ons de weg te wijzen. Wilt u vanmorgen in ons midden zijn deze dag? Wilt u het alles wel maken met uzelf? Wilt u betonen van ons af te weten? En help ons in alle dingen die we te doen hebben, in het spreken, in het luisteren. We vragen het u uit genade alleen om Jezus wil. Amen. De wereld kan met het lijden niet uit de voeten. Alle lijden moet worden weggeduwd achter de moderne muren van de menselijke wetenschap. Met alle macht wordt geprobeerd om het lijden uit deze samenleving uit te bannen. Het leven wat naar menselijke berekening niet meer productief is, dat moet worden, maar worden beëindigd. Een mens gaat op in brood en in spelen, eten, drinken, vrolijk zijn en morgen sterven we. Lijden als gevolg van de zonde, als gevolg van onze diepe val in Adam, daar wil de moderne mens niet meer van weten. Dat heeft de mens van de 21ste eeuw, die heeft dat overwonnen. Zal hier op de aarde eens een keer beter worden. Want immers de techniek, de wetenschap, die neemt een grote vlucht. Alsof wij mensen bepalen wat kwaliteit van leven is. Alsof ons leven niet in Gods hand is. En wat denkt de mens vaak zijn bestaan, zijn ellendige bestaan in deze wereld, te kunnen verbeteren door op te gaan in alles wat deze wereld te bieden heeft, geluk te zoeken. En in een wereld waar menselijke prestaties op de voorgrond staan, maar waar de werkelijkheid van het leven niet wordt aanvaard. Dat wij sterven moeten en God moeten ontmoeten. En er is mij gevraagd om vanmorgen ook aan de hand van Gods woord iets te zeggen over winst uit verlies. Maar ik wil beginnen met een persoonlijke ervaring met u te delen. Uw vereniging of uw stichting is immers een lotgenotencontact. En niet dat ik zelf met die verschrikkelijke ziekte bezet ben geweest. Dat denken sommige mensen wel. Als je hoort dat de dominee aan zijn prostaat geholpen is, Dan denken mensen vaak dat het kwaadaardig was, maar dat was het bij mij gelukkig niet. Maar het was wel heel, kwam wel heel dichtbij. En dat heeft ook met mijn persoonlijk leven te maken. Het heeft ook met mijn ambtelijke leven te maken. En nog een punt door het ambt, daar gaat het vanmorgen natuurlijk niet over. Maar die roeping tot het ambt, die heeft heel wat teweeg gebracht. Dat is niet zomaar gegaan. Daar is strijd aan verbonden geweest en daar zal ik u vanmorgen niet mee vermoeien. Maar het was in 1990 dat ik van de kerkenraad van de gereformeerde gemeente van Amersfoort een attest kreeg om me aan te melden voor de studie aan de theologische school in Rotterdam van onze gemeente. En toen de tijd gekomen was om daarheen te gaan, die tijd die zal ik niet licht vergeten in mijn leven. Heen en weer geslingerd. Er zijn tijden geweest dat ik aan alles heb getwijfeld. Zelfs wel of er wel een God zou zijn. Maar de Heer heeft genadig uitkomst gegeven. Want in die tijd werd mijn vrouw ernstig ziek. Ze zat te wachten op een oproep om geopereerd te worden, omdat ze schildklierkanker had. En die oproep die kwam er niet. Ze heeft er heel lang op moeten wachten. Ik heb op een gegeven moment zelfs gedreigd met inschakeling van de inspectie voor de volksgezondheid. Artsen hebben later ook erkend dat ze veel eerder hadden moeten ingrijpen. Maar eindelijk kwam de oproep en volgde de operatie. De internist achter het nagenoeg uitgesloten op dat moment, voordat hij tot de operatie overging, en dat er iets, dat uit het onderzoek zou blijken dat het kwaadaardig zou zijn. En inmiddels had ik een oproep ontvangen om voor het curatorium van onze theologische school te verschijnen op woensdag 20 juni. En de middag daarvoor belde de internist, die belde mij op met het mededeling dat hij zich vergist had. Het was wel degelijk kanker aan de schildklier bij mijn vrouw. En met spoed zou ook de rest van de schildklier moeten worden weggenomen. De situatie liet zich ernstig aanzien, zo deelde hij mee. En de dag waarop, nadat ik voor het curatorium moest verschijnen, zou hij haar weer opnieuw opereren. En in een gesprek met de dienstdoende arts werd de situatie als heel somber, althans waar het gaat over haar levenskansen, heel somber ingeschat. En er was een stem van binnen die tegen me zei, zie je wel, de Heer die wil je hiermee tegenhouden, opdat je je niet in het heilige zou indringen. En gehoorgevend aan die stem van binnen, heb ik tegen toen dominee Verweij die in Amersfoort diende gezegd, ik kom morgen niet naar het curatorium, want ik geloofde dat de Heer me tegenhield en dat ik voor mijn vrouw zou moeten zorgen, die immers zo ernstig ziek was, om haar verder bij te staan. Dat heb ik ook die dag ervoor tegen mijn vrouw gezegd. Ik zeg, je hoeft je niet ongerust te maken, want ik ga niet naar het curatorium. Dominee Verweij die heeft me de hele dag bestookt met bezoeken, met telefoon, om toch maar over te halen, om toch maar te gaan. En s'avonds om 11 uur belde die me nog, ik weet het nog precies. Hij zei, kom je morgenochtend, kom ik je halen. Ik zei, nou dat hoef je niet te doen, want het is te vergeefs. Maar die nacht is een nacht van vreselijke worsteling geworden. En toen heeft de Heer in de vroege morgen van die dag mijn hart overgebogen met de woorden uit Psalm 32. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Alle verzet brak, alle tegenstand werd weggenomen en ik mocht me onvoorwaardelijk stellen in de handen van de Heer. In de weg van de middelen, hoe het dan ook zou gaan. En ik heb dominee Verweij, ik denk, 's morgens vroeg nog uit zijn bed gebeld en ik zeg, kom maar halen. Het curatorium heeft me toegelaten tot de theologische school. En het was me heel wonderlijk te moeden toen ik ook aangenomen werd. En ik denk dat ik nog nooit met zoveel overgave gezongen heb toen ik terugreed in mijn auto. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En toen ik na bezoek aan het curatorium weer terugkwam in het ziekenhuis, waar mijn vrouw was opgenomen en die de volgende dag weer geopereerd zou worden, kwam ik haar op de gang tegen. En ze zei: je hoeft me niet te vertellen waar je geweest bent. Want ik weet het al. En er zijn hele goede uren geweest. Voor mijn vrouw, voor mij. Ondanks alle zorgen die er uiteraard bleven, want ze moest geopereerd worden. Ondanks het sombere toekomstperspectief hebben we daar iets mogen ervaren van de trouw en van de goedheid van de Heere. Mijn vrouw is genezen. Ze is behandeld in het Utrechts Medisch Centrum. Ze moet elke dag nog steeds medicijnen slikken, omdat ze geen schildklier heeft die raakt slikken. Dat begrijpt u wel. En dat geeft ook wel eens problemen. Ze heeft later ook nog weer een vreselijke allergie gehad, waardoor ze eigenlijk nauwelijks iets nog kon eten. Ook daarvan is ze op een wonderlijke wijze genezen. De artsen begrepen er eigenlijk niets van. En als de Heer wonderen doet, ja, dan begrijpen we dat ook niet. Dan kunnen we dat ook alleen maar bewonderen. Dan kunnen we dat ook alleen maar aanbidden. Dan zei een dokter tegen haar: och mevrouw, ik weet wel mensen die met deze kwaal wel 60 jaar geworden zijn. Ze was toen 43 en nu is ze 64. Het leven is niet in de handen van mensen, maar het leven is in Gods handen. En hoe moet je dan omschrijven hoe je je dan voelt in zo'n situatie? 21 jaar geleden, heel moeilijk, ontreddering, een beetje je losgeslagen voelen, niet meer weten hoe het verder moet, een donker gat als je die boodschap krijgt, en toch, de Heere die heeft het licht gemaakt. Blijft altijd spannend, zal het niet meer terugkomen. Er zijn altijd weer van die verschijnselen waar de vrees weer door wordt gevoed. En natuurlijk voor haar in het bijzonder wel, ondanks dat ze altijd vol goede moed is en een hele optimistische levenshouding heeft. En ik mag wel zeggen dat het ons beiden dicht bij de Heer heeft gebracht. Het is niet voor niets geweest. Al konden we dat uiteraard toen niet bekijken en ook al ga je er niet naar vragen en omvragen om zo'n weg. Toch was het goed wat de Heere deed. Dat was in het leven van Job ook zo. De vrienden van Job die begrepen er helemaal niets van. Ze beschouwden Job als iemand die wel een bijzondere zonde zou moeten hebben gedaan. Ze schamen zich zelfs niet voor hun woorden, terwijl ze toch eigenlijk zijn gekomen om Job te troosten in zijn verschrikkelijke ellende, die ik u niet hoef te tekenen, maar die genoegzaam uit het woord ons wordt voorgehouden. Maar wat doet Job? Job die zegt: nee, het is me niet overkomen door mensen, maar de hand van God die heeft me aangeraakt. In het 8e vers lezen we dat ook even een weg toegemuurd, dat ik niet door kan gaan. En Job verwacht dat hij als een boom zal vergaan. En hij schreeuwt het in zijn ellende eigenlijk uit. Hij zegt: vrienden, jullie zouden eigenlijk de Heer moeten aanlopen als een waterstroom, of dat hij me zou willen redden en zou willen verlossen van die uitzichtloze situatie. We kunnen het zo gemakkelijk zeggen: het is geen mens die het me heeft aangedaan, en daarom ben ik maar lijdelijk onder verkeren. Maar zo was het in het leven van Job niet. Ja, er komt in het leven van Job zelfs vijandschap openbaar tegen de weg die de Heer houdt. Dat is niet goed, Maar we kunnen het wel begrijpen dat er vele vragen komen. Want het moet er maar op aankomen. Dan zijn we het niet zo gemakkelijk. Dan bukken we en duiken we niet zo gemakkelijk onder de hand van de Heere. En dan zeggen we niet zo gemakkelijk, ja, God is goed. En de weg des Heeren is volmaakt. Job ziet zichzelf als een gebouw in dit 19e hoofdstuk. Een gebouw wat symbool staat voor het leven. En dat gebouw, dat wordt aan alle kanten wordt het belagerd, besprongen om dat gebouw te vernielen en te vernietigen. En niet alleen als een boom die wordt omgehakt, maar zelfs ook in het vuur geworpen. Helemaal moet het uitgeroeid worden met wortel en tak. En dan is er eigenlijk is er geen hoop meer als dat zal gebeuren. Al zijn vrienden in de steek gelaten, ze staan tegen hem op en dan heft hij in het 21ste vers, dan heft hij zijn klacht op. Ontferm u mijner, ontferm u mijner, o gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. En Job wil dat die woorden van hem ook zullen worden opgeschreven met een ijzeren griffie, dat ze niet uitgewist kunnen worden. Hij denkt spoedig te sterven en dan is het ook nodig dat die woorden worden opgeschreven en dat ze niet zullen worden vergeten. En dat ook Job zijn onschuld daarmee kan worden aangetoond. En alles wat Job ontnomen wordt in zijn leven, wat hem ontnomen is, en al zijn ellende en al zijn verdriet, er is één ding, dat kan Job nooit ontnomen worden. Dat is God zelf. Maar die mag hij tot zijn deel hebben. En ondanks dat Job God ter verantwoording roept, toch twijfelt hij niet aan Gods rechtvaardigheid. Eens zal hij recht doen. In het 16e hoofdstuk heeft hij het reeds gezegd, ook in het 19e vers opnieuw. Zie, in de hemel is mijn getuige en mijn getuige in de hoogten. En bij alle ellende en bij al de vragen die er in het leven van Job zijn, vlamt in zijn ziel die vaste en die blijde verwachting op. Dan breekt in het leven van die stervende het geloof door. We zien Job daar als het ware op zijn sterfbed liggen. Hij kan alleen maar zijn handen nog opheffen naar omhoog. En met zijn laatste krachtsinspanning roept hij het uit. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. U zegt, dat is Job. Zou dat vandaag niet kunnen? Dan denk ik aan die vriend enige jaren geleden in de Daniel de Hoed kliniek. Hij kon ook niet meer spreken. Nog enkele woorden kon hij met heel veel moeite voortbrengen. Hij wist nog enige ogenblikken en dan zou hij zijn laatste adem uitblazen. En hij riep in die laatste ogenblikken met de handen naar omhoog. Hij zei, dominee, wat zal dat zijn straks? Eeuwig bij de Heere te zijn. Ik weet, mijn verlosser leeft. En toen voegde hij er nog wat aan toe, dat ik me altijd zal blijven herinneren. Hij zegt, ik heb nooit naar God gevraagd. Maar hij, die trouw is, hij vroeg naar mij. En hij kent me reeds van eeuwigheid. Mijn verlosser leeft. Job die weet dat hij ondanks al zijn ellende toch met de genade God te doen heeft. Waar zijn vrienden hem aanzien voor een huichelaar en voor een boosdoener, toch weet hij dat God een genade God is. Zijn verlosser. En als Job deze woorden spreekt, dan zegt hij eigenlijk, er komt een ogenblik dat de morgenstond zal aanbreken en dat alles licht zal worden. En dat ik daar zal zijn waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar waar God zal zijn alles en in allen. Die woorden van Job die zijn opgeschreven. De wens van Job is in dat opzicht vervuld. Wij mogen die woorden ook nog horen vanmorgen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Job die was een man die de Heere vreesde, die Heere kende. Van Job staat zo'n schoon getuigenis ook in de Bijbel. Een man oprecht en vroom, God vrezende, wijkende van het kwade. Hij was begrepen in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Die gaat de weg van Job door de beproeving heen. Maar het nieuwe leven dat in zijn hart was gelegd, dat kon nooit meer worden weggenomen. En dat wordt hier door de Heilige Geest, zouden we kunnen zeggen, als het ware aangeblazen, wordt weer opgewekt. Maar dan moet je zich eens voorstellen, dan zit Job voor zijn vrienden. Eigenlijk is het niet om aan te zien hoe hij eruit ziet, een walgelijk schouwspel. Zijn lichaam nagenoeg verteerd door zijn wonden en door zijn etterbuilen. Als een geraamte gelijk een stervende. En in het leven van die stervende gaat nu de zon der gerechtigheid, de zon des heils, die gaat op. In het leven van die stervende breekt het geloof door in hem die in deze wereld kwam om te sterven. Om vrijwillig de weg te gaan. Van de kribbe naar het kruis. Hij heeft het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht gebracht. Ook voor Job. En als Job zegt hier, ik weet, mijn verlosser leeft. Dan mag Job door de schaduwen van het Oude Testament heen zien. Naar het vrouwenzaad dat komen zou om het slangenzaad de kop te vermorzelen. En dan moet Job dan door de dood heen. En dan moet Job dan sterven. Dan is sterven voor Job erven. Een doorgang tot het eeuwige leven. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is een, geliefde, dat is een zalige wetenschap. En als je dat voor je eigen hart en voor je eigen leven mag weten, dan geeft dat de enige troost, beide in het leven en in het sterven. Naar ziel en naar lichaam beide. Weet u het ook? Of ziet u er naar uit om dat ook te mogen weten? En dat Job na te kunnen en te mogen zeggen. Want we kunnen de ondersteuning van de Heere ervaren in onze moeite, in onze zorgen. Dat is op zichzelf al groot. Als de Heere wil betonen dat hij de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in zijn hand geven. Het is groot als de nood van ons leven ons heeft gebracht aan de voeten van de Heere. En als we met de belijdenis van onze schuld en van onze zonde tot hem zijn gevlucht om door hem geholpen en genezen te worden. En de weg der ontkoming hebben gezocht in die enige borg en middelaar, Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar dan kan het toch zijn dat we ondanks dat alles toch nog zo vastgrijpen aan het leven. Want al wat de mens heeft zal hij geven voor zijn leven. En dan gaat het soms ook zo anders dan we gedacht hebben. Dan hebben we misschien wel eens gedacht dat we weer genezen zouden worden van onze vreselijke kwaal. Maar dan moeten we ervaren dat ons leven alleen maar verder wordt afgebroken. Van de ene dag naar de andere dag. En dan kan het zo zijn dat het ook in geestelijk opzicht lijkt alsof alles wordt afgebroken en we nergens houvast meer aan hebben. En dat we het uitroepen, och dat ik het weten mocht, dat hij mijn verlosser is. Dat hij ook mijn goel is. Ook mijn zaligmaker, mijn behouder des levens. Want dat te weten, dat geeft alleen troost, dat geeft alleen kracht, dat geeft sterkte, dat geeft moed om te leven, voor zover de Heer ons dat nog geeft. Dat geeft moed om te lijden, dat geeft moed om te strijden, en dat geeft ook moed om te sterven. Die ogenblikken, die waren er in het leven van Job. Ook daarvoor reeds, voordat hij dit zo hier heeft uitgesproken. Hij heeft wel ogenblikken gekend dat hij zich mocht vastgrijpen aan de belofte van God. In het 14e hoofdstuk, daar lezen we dat Job daar zegt: och, of gij mij in het graf verstaat, dan... ja, dan is het eigenlijk voorbij. Hij komt er niet meer tegenop. Maar daar blijft hij niet in steken. Ik zou al de dagen mijn strijds hopen totdat mijn verandering komen, dat gij zou roepen en ik u zou antwoorden. En ik heb er reeds op gewezen dat in het 16e hoofdstuk Job daar God tot zijn getuige aanroept. En de hemel is mijn getuige. En mijn getuige is in de hoogte. Mijn vrienden die kunnen mij bespotten, en mijn vrienden kunnen mij beschuldigen, mijn vrienden kunnen van alles tegen mij zeggen, mijn vrienden zijn zulke moeilijke vertroosters, maar mijn oog druipt tot God. Hij wist, daar moet het vandaan komen. Niet van mensen. Ja, maar als je nou helemaal niets meer overhoudt, als je nou de dood voor ogen hebt, en als de benauwdheid en de aanvechtingen groot en veel zijn, en je niet meer weet hoe het verder moet, nou, tot wie zullen we dan anders heen gaan? Dan kunnen mensen ons niet helpen, maar dan is er toch een God in de hemel die gezegd heeft: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En dan geeft de Heer ook in het leven van Job meer klaarheid en meer duidelijkheid over zijn eeuwige bestemming. Hier in dit 19e hoofdstuk van het boek Job, gemeente, daar vinden we Job met het geloof op een hoogtepunt. Dan ziet hij over de dood en over het graf heen. Dan zou hij het Paulus kunnen nazeggen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En als dat de beleving van het hart is, dan kan het niet anders. Of dan is er zelfs een verlangen. Een verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Dan gaan we iets verstaan van hetgeen wat de dichter van Psalm 42 heeft gezongen. Heere, wanneer komt toch die dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Of, zoals Guido de Bre ook de dood voor ogen had. En wat staat er dan aan het einde van die geloofsbelijdenis van Guido de Bre, die we ook in dit jaar gedenken dat hij 450 jaar geleden is geschreven? Wel, dan schrijft hij, en het komt rechtstreeks uit zijn hart, ondanks de moeitevolle omstandigheden waarin hij verkeert: daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de belofte Gods die er zijn in Christus Jezus, onze Heere. Ziet Guido de Bre, Job hier, Paulus, de dichter van Psalm 42. Ze mogen alle zien op die toekomende heerlijkheid die is weggelegd voor al degenen die de verschijning van Christus hebben lief gehad. En zo doet de Heer dat vaak in het leven van zijn kinderen in een weg, waarin ze vanwege het verdriet, vanwege de moeite, vanwege de zorgen, vanwege de geestelijke duisternis hun ogen opheffen tot de Heere, waarin hun oog druipt tot God, omdat alle dingen tegen zijn en niemand hen helpen kan. Wel, juist in die weg wil de Heere dat licht gaan ontsteken in de duisternis van ons leven, opdat we niets anders zouden zoeken dan Jezus alleen en zouden mogen rusten op dat enige en op dat vaste fundament der apostelen en der profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Want waar komt dat geloofslicht van Job nu vandaan? Waar kunnen we dat nou vinden? Wel, dat vloeit voort uit Christus verdiensten. Dat vloeit voort uit hem die geen zonde heeft gekend, geen zonde heeft gedaan, maar die heeft geleden als de plaatsbekledende en borg, als de plaatsbekleder en de borg voor zijn kerk, voor degene die hij van eeuwigheid van de Vader heeft ontvangen. Hij heeft het moeten uitroepen: mijn kracht is als een potscherf vergaan, verdroogd. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij, zo sprak hij tegen zijn Vader, gij legt mij in het stof des doods, want honden hebben mij omringd. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen, zou ik kunnen tellen, ze schouwen het aan. Zij zien op mij. Zo deed de Heere Jezus Christus. Zo ging hij de weg van de kribbe naar het kruis. Om wat te doen? Om de dood te doden? Om het leven naar het licht te brengen? Want hij kon van de dood niet gehouden worden. Op de derde dag opgestaan als de opstanding en het leven. En hij heeft het gezegd reeds voor zijn sterven tegen Martha: ik ben de opstanding en het leven, en die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. En als Paulus door het geloof iets mag zien van de kracht van Christus' opstanding, dan roept hij in verwondering uit: ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom kon Job sterven. Omdat hij wist dat het sterven niet het einde is van het leven. Maar omdat het voor Job was het begin van een heerlijke toekomst. Er was hem een beter lot bereid. Er liggen twee zaken eigenlijk in opgesloten. Als we letten op de opstanding van Christus, dan ligt daarin opgesloten dat hij eenmaal wederkomen zal op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Job die wist het, dat hij sterven moest, omdat door de zonde de dood in de wereld gekomen is. Die dood is tot alle mensen doorgegaan. Het graf zal mijn huis wezen. In de duisternis zal ik mijn bed spreiden. Tot de groeven roep ik: gij zijt mijn vader, tot het geboomte mijn moeder en mijn zuster. Maar daar hoeft hij geen punt te zetten. Dat zou erg zijn als we daar een punt zouden moeten zetten. Nee, want het andere, dat is ook waar. Eenmaal zal die verlosser, die zal wederkomen naar de hemel. En dan zal Job ook naar het lichaam tot zich nemen. Als de stof van Job zal worden opgewekt op de grote dag van Christus wederkomst. Dat ligt ook in die woorden van Job opgesloten. Want hij zegt immers: terwijl ik, als ze naar mijn huid in doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet in vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Eens zal er een ogenblik aanbreken, zegt Job, dat het lichaam van mij weer zal functioneren. En dan volmaakt, verenigd met de ziel, om dan in te gaan in de eeuwige vreugde des Heren, om daar eeuwig te leven en de scheppen van de hemel en van de aarde de lof en de eer toe te brengen die hem alleen toekomt. Job die mocht zeggen: ik weet het. Dat is in het Oude Testament, is dat altijd een weten niet met het verstand, maar dat is een weten in de doorleving, een weten in de ontmoeting. We zouden zeggen, dat is een bevindelijke kennis. Een kennis die Job mocht krijgen uit genade alleen. De kennis die de Heer het ook schenkt in het leven van een mens die met al zijn noten, met zijn ellende, met zijn schulden, met zijn zonden aan de voeten van de Heer terechtkomt, want dan wordt immers ons verstand verlicht, dan gaan we verstand krijgen van God en van goddelijke zaken. Maar dan komen er ook ogenblikken in het leven als we iets mogen zien van die dierbare borgen zalig maken Jezus Christus. Dat we het misschien wel met schroom, misschien wel met heel veel bestrijdingen, want de bestrijder is ook altijd op de been. Het op een ogenblikken Job wel eens mogen nazeggen. Ik weet dat er een God is in de hemel die om Christus wil niet meer op me toornen en niet meer op mij schelden zal. Maar dat is het laatste. Ook voor Job. Eeuwige heerlijkheid. Eeuwige vreugde, blijdschap die straks onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt ten hoogste toppen zal stijgen. Mag u het nazeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Of moet u zeggen, ik heb er geen deel aan. Dan kan het nog. Zolang we er zijn. Aan deze zijde van het graf. Want Jezus leeft. En hij strekt zijn handen nog uit. Naar een ongehoorzaam, naar een tegenstrevend geslacht, naar mensen die zoveel vragen kunnen zitten, die niet meer weten hoe het verder moet, en die hoop en hun verwachting misschien wel gesteld hebben op de middelen die we onder de zegen van de Heer mogen gebruiken natuurlijk. Maar hij strekt zijn handen nog uit en zegt, u moet bij mij zijn. Wend u naar mij toe. Word behouden, want ik ben God en niemand meer. En dan kunnen er vrienden zijn, dan kunnen er mensen zijn die zeggen, nou geniet er maar een poosje van de dingen van deze wereld. Want de tijd is voorts kort. Maar daar ligt de vrede niet in. Daar ligt de ware rust niet in. Die vrede die ligt alleen daar waar we mogen zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Mag je dan niet genieten van de dingen die de Heer nog geeft? Jazeker wel. Maar beter dan dit tijdelijke leven is mij uw goede tierenheid. En die goede tierenheid van de Heer, daar zegt Paulus van in de Romeinenbrief, die moet ons nu tot bekering brengen. Dat wil zeggen, dat moet ons ertoe leiden dat we de Heer gaan zoeken, de Heer gaan dienen, de Heer gaan vrezen, hem niet kunnen loslaten tenzij hij ons zou zegenen. Want het ware genieten, dat vindt u niet in deze wereld. Dat hebt u misschien ook al moeten ervaren in uw leven. Maar alles van deze wereld de glans verloor toen u de ernstige boodschap kreeg. Er gaat overal de glans vanaf. Er blijft er maar één ding blijft er over. En het ware genieten, dat ligt alleen daar waar we mogen instemmen met die dichter die zong, zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. Gelukkig mogen die klanken ook in de pastorale praktijk wel eens gehoord worden. Mensen mogen deel hebben aan die enige troost in het leven en in het sterven. En vaak voel je je als predikant ook zo machteloos en zo hulpeloos als je geroepen wordt bij iemand die zo'n ernstige boodschap gekregen heeft. Dan schieten mensenwoorden tekort. En dan blijft eigenlijk alleen maar het woord van God over. Ook al weten we dat dat niet altijd ingang vindt. Juist niet in die omstandigheden waarin de gedachten vermenigvuldigd worden, waar het leven zo in verwarring wordt gebracht en alle verwachting van dit aardse leven zomaar ineens wordt afgesneden, men toch er blijft uiteindelijk alleen maar het woord van God over. En daarmee mogen we gelukkig komen, niet met onze eigen woorden. Er kunnen er hele schrijnende gevallen zijn, kinderen, ook ouderen vandaag, vaders, moeders. Telkens is het weer even aangrijpend. En is het ook voor een predikant, voor een pastor, is het een moeilijk werk om daarin te begeleiden. En wat blijft er vaak alleen maar over, dat is in de eerste plaats luisteren. Luisteren wat de ander te zeggen heeft. Maar altijd weer met het doel om heen te wijzen naar hem die leed en die stierf. Hoe kan Job zeggen, ik zal uit mijn vlees God aanschouwen? Als er nou van de vlees helemaal niets overblijft, dan een beetje stof. En als dat stof uiteindelijk misschien ook nog geruimd zal worden verspreid over de aarde. Wel, dat vlees, dat stof, is geworden van Job. En dat vlees dat tot stof wordt van al degenen die sterven moeten, dat zal eenmaal weer opstaan. Uit mijn vlees God aanschouwen, want het verderfelijke zal onverderfelijkheid aandoen en het sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. Zij die leven uit hem en door hem met Christus verenigd zijn. Ze zullen Christus volgen in zijn opstanding. En met een opstaan uit het graf. Want zijn opstanding is immers een zeker pand van hun zalige opstanding. En als Job hier spreekt over uit mijn vlees God aanschouwen, dan wil dat zeggen dat hij dat doen zou met blijdschap, verwondering, met vreugde. Wat zal hij dan zien? Nou, de Bijbel die tekent het ons in verschillende bewoordingen. Maar Job die zal zien het lam staande voor de troon. En dan zal hij gaan zingen met al de gezaligden. Gij, o lam, God, zijt waardig te ontvangen de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging van u aan tot in de eeuwigheid. Dan zal alle droefheid, alle verdriet, alle pijn voor altijd voorbij zijn. Want daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. De droefheid die hier de schouders zo naar beneden kan drukken, die zal dan voorgoed achtergelaten worden. Want er zal eeuwige heerlijkheid, eeuwige vreugde zijn in hem die zijn kerk heeft gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Zaligheid niet af te meten, rijkdom die niet te vergelijken is met alles wat deze wereld biedt en waar we zo ons hart op kunnen zetten, maar een rijkdom die ver boven goud en zilver uitgaat. Want dat is een rijkdom die duurt tot in de eeuwigheid. Mag u het Job naspreken? Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als ze naar mijn huid die doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Welk ik voor mij aanschouwen zal. Persoonlijk mag Job erin delen. En niet in vreemde. En mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Er is in zijn binnenste een verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat wens ik u van ganse harte toe, in al uw moeite, in al uw zorgen, dat u omhoog mag zien en mag zien op hem die leeft tot in alle eeuwigheid. Dat zij zo. We willen samen zingen uit Psalm 17. En daarvan het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wil behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woedenen hen beschermt in het grootst gevaar. Het vierde van Psalm 17. Wij gaan weer verder. Ik wil eerst voorstellen om met elkaar te zingen Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij en ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Psalm 3, vers 3. Om de vragen toe te lichten of te beantwoorden. Ik heb hier drie vragen voor me liggen. Ik zal proberen om daar een antwoord op te geven. Hoe ga je om met iemand die ziek is en heel gesloten is als het gaat om het weten of hij zij de verlosser kent? Moet je terughoudendheid respecteren of hier doorheen breken? Lastig om te gaan met iemand die heel erg gesloten is. Als je niet weet wat er in het hart leeft en je kunt er eigenlijk nog geen vinger achter krijgen. Moet je dat respecteren? Ieder heeft zo zijn eigen karakter, denk ik. En de een die is openen, de een die zal wat makkelijker spreken over hetgeen wat er van binnen leeft dan de ander. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ik denk dat de vraag hoe het staat op reis naar de eeuwigheid in het contact met iemand die gesloten is ook niet mag ontbreken. Maar daar gaat het per slotverrekening om. Het belangrijkste in het leven, dat mogen we niet verzwijgen. En daar moeten we iemand elke keer weer op aanspreken. En natuurlijk hoeft iemand dan geen antwoord te geven. Maar als we dat niet gedaan hebben, dan kun je daar soms later zelfs ook roeging over krijgen. Als je die belangrijkste vraag van hoe staat het op reis naar de eeuwigheid, als je die niet gesteld hebt. Dus ik denk dat je in dat opzicht moet proberen om toch het hart van die ander te bereiken. En dat zit niet altijd in heel veel woorden. Je kunt met iemand ook meeleven door er te zijn. En door een vertrouwensrelatie met iemand op te bouwen. Zodat je toch in die vertrouwensrelatie meer kunt horen van de ander. Dan je misschien in gewone omstandigheden zou verwachten. Maar als het gaat om die belangrijke vraag. Hoe staat het op reis naar de eeuwigheid? Dan denk ik dat je die eigenlijk elke keer zou moeten zeggen. Het was een van onze, van de Engelse predikanten. Ik weet niet meer wie dat zei. Of dat Spurgeon was. Ik dacht dat die zei. Als we elkaar ontmoeten. En we nemen afscheid van elkaar. Dan moeten we eigenlijk elke keer doen. Alsof het de laatste keer is. En dan moeten we ons vrijmaken van elkaar. Dominee, het kan soms zo moeilijk zijn als je zoveel weldaden mag ontvangen, maar de weldoener niet te kennen. Wel het uitzien te hebben, maar er niet weten te komen. Ja, dat kan inderdaad moeilijk zijn. Dat begrijp ik. Weldaden, dat mogen ontvangen. De weldaden, die zouden ons moeten brengen bij de weldoener. Maar dan te moeten zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En achterwaarts, ik bemerk hem niet. Kan het alles zo gesloten zijn? Kan het soms zelfs wel zo zijn dat je ook moet ervaren dat je gebed niet verder gaat dan het dak van je huis? Dat het niet doordringt? En toch, er is een God in de hemel die hoort ons gebed. Die hoort ook dat roepen van die jonge raven. Er is een God in de hemel die hoort alle dingen die, en bovendien, hij weet wat er in ons hart leeft. En dan denk ik dat u, als dat nou zo is in uw leven, het uitzien te hebben, dat u moet vragen aan de Heere of hij ogen wil geven om te zien. Of dat dat uitzien ook vervuld mag worden. Dan denk ik ook aan een uitspraak, ik meen dat het van Comrie is, die ergens in een van zijn werken schrijft. Als een oude mens is. Die bezig is om. Ik zeg het maar met mijn eigen woorden. Om geweld te doen op het koninkrijk der hemelen. Die onderweg is. Met zijn noden, met zijn schuld. Om tot Christus te vluchten. Dan is Christus al lang onderweg. Om die ziel te omarmen. Als je daar nou eens aan denkt. En als hij u daar nou eens houvast aan geeft. Dan gaat het niet meer om de weldaden, ja ook. Maar dan gaat het in het bijzonder om de weldoener. Om hem te mogen kennen uit wie alles nu voortvloeit wat we voor de tijd en voor de eeuwigheid nodig hebben. Want die Heere die zegt, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en die belast zijt, en ik zal u rust geven. En tot wie zullen we dan ook anders heen gaan? Dan tot hem. Hij wil er ook om gebeden zijn. En dan denk ik ook aan het woord van wat de Heer Jezus heeft gezegd. Dat van de dagen van Johannes de Doper tot nu aan zal het koninkrijk der hemelen geweld worden aangedaan. En de geweldigers die nemen het met geweld. Er staat niet dat die geweldigers het misschien wel eens zullen innemen. Of dat ze misschien wel eens die stad, dat koninkrijk zullen ingaan. Nee, die geweldigers die nemen het met geweld. Dat is zekerheid, dat is vastheid. Daarom zeg ik, houd hem maar aan. Grijp dan wel moed. En uw hart zal vrolijk leven.
Bij Nazareth werd door de Heer Jezus gezegd, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God. Kan het ook zo zijn dat kanker in je leven? Jazeker. En ik denk dat daar best ook voorbeelden van zijn. Dat het de ziekte is die niet is tot de dood, waarvan je genezen wordt, maar van je ander leven, waardoor je in de middellijke weg ander leven hebt mogen leren kennen. Een krankheid niet door de dood en het andere leven, dat is tot heerlijkheid van God. In het behoud van zondaren ligt immers de heerlijkheid van de koning van de kerk. De Heer Jezus heeft Lazarus opgewekt uit het graf om ons te doen zien dat hij machtig is om niet alleen lichamelijk doden tot het leven te wekken, maar om ook geestelijke doden tot het leven te wekken. Want de wonderen van de Heer Jezus die stonden niet maar zo op zichzelf, maar die heeft hij willen gebruiken om ook ons te onderwijzen dat hij machtig is om ons uit de diepte van onze verlorenheid op te wekken, uit de dood tot het leven te wekken. Dat er bij hem is alle macht in de hemel en op de aarde, dat hij daar maar één woord voor nodig heeft. En als hij tot een mens die de boodschap heeft gekregen dat hij sterven moet, en als hij tegen die mens die tot hem leert vluchten zegt, sta op, dan staat hij op uit de dood. En dan moet hij dan misschien sterven, en dan heeft hij dan misschien geen lang leven meer, maar dan is het eeuwige leven hem bereid. En dat is tot heerlijkheid van God. Daarom kan het ook zo zijn bij kanker in je leven. Want er is leven, er is zaligheid in die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Want hij leeft en hij zal leven tot in de eeuwigheid. En degenen die in hem geborgen zijn, die zullen leven met hem tot in alle eeuwigheid. Ik weet niet of dat er naar aanleiding hiervan nog andere vragen zijn. Wie heeft dat die gelegenheid gegeven kan worden, gelet op de tijd. Kijk maar even naar de voorzitter, want ook dominees moeten soms luisteren. Ja. Daar waar de Heer in een welke nood ook in het leven van een mens gebruikt, ligt er ook winst in het verlies. In het verliezen. We moeten ons leven leren verliezen om het in Christus te behouden. Ja.
Oké. Dan wil ik u nu vragen om met ons de maaltijd te beginnen.
Heer, als we gekomen zijn aan het einde van deze, van dit gedeelte van deze bijeenkomst, dan zeggen we u ootmoedig dank dat we zo bij elkaar mochten zijn in alle rust, met elkaar mochten spreken, met elkaar ook mochten nadenken over uw woord. En zou u uw zegen daaraan willen geven en ons allen er de troost uit willen schenken die we ook in het bijzonder in moeitevolle omstandigheden van het leven zo nodig hebben. Dat is de troost die voortvloeit uit het volbrachte werk van de Zoon van uw eeuwige liefde. O Heere, breid uw vleugelen over ons allen uit. U kent ons allen. U weet wat we nodig hebben. U weet van onze vragen, van onze smart, van ons verdriet, van onze pijn. En van de onmogelijkheden in het leven, van de duisternis die er ook zo kan zijn. Misschien ook wel van de opstand. Maar geef dat we het alles in uw handen mogen geven, dan is het in goede handen. Leer ons daarom de weg door u bepaald, dan zullen we die ten einde toe bewaren. Wilt u het zondige wat ons altijd weer aankleeft genadig verzoenen? Wilt u ons een zegen schenken bij de maaltijd die gebruikt mag worden? Ook daarin toont u ons uw goedheid nog, dat wij die nog mogen en ook kunnen gebruiken. Anderen die dat niet kunnen. En o Heere, doe ons daarin ook maar het grote voorrecht opmerken dat uw weldadigheden over ons nog groot en veel zijn. En als straks ook uw woord weer zal mogen opengaan, wilt u het heiligen aan onze harten
En door het verstaan dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Wij vragen het u, uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Eet smakelijk.